Ik denk dat ik op deze moet drukken, ja. Zal ik maar beginnen? Het is 8 uur geweest, geloof ik, hè? Goed. Ik ga er toch maar even bij staan. Dat vind ik eigenlijk iets makkelijker. Dan moet ik dat ding iets bewegen. Zo. Ben ik nog zo te horen? Oeh. Wacht even.
Dat kan ik wel, maar dat is maar niet zo
vaak. Doe deze meteen weer uit. Wethouder Immink is met vakantie. De burgemeester laat zich verontschuldigen. Die kon helaas er nu niet bij zijn. Maar als daar straks vragen over zijn, dan kunt u die aan de rest van het college stellen. Mag ik dat zo verwoorden?
Hoopvol.
En als die er echt niet uitkomen, dan zijn er nog hulp te roepen. Goed. De bestuursrapportage 2015. Ik dacht, laat ik maar beginnen met een plaatje waarom eigenlijk. Waarom doen we dat? Nou, punt 1, omdat jullie dat een tijdje geleden besloten hebben. Ik denk een jaar of 3 geleden dat we dat nu zo doen. Maar het belangrijkste eigenlijk van de bestuursrapportage is om in controle te blijven en grip te houden. Op datgene wat u voor dit jaar heeft bedacht in de begroting. Ik heb opgeschreven om de voortgang eigenlijk te kunnen bewaken. Kaders of koers eventueel te kunnen bijstellen of doelen te kunnen bijstellen. Ook in te kunnen schatten wat er zo op ons afkomt. En last but not least de begroting bij te stellen. Nou, hoe doen we dat dan vandaag? Ik heb ook maar iets over opgeschreven. Even kijken. Een presentatie door mij, maar dat is intussen wel duidelijk volgens mij. De begrotingswijziging, dat vindt niet vandaag plaats. Dat vindt over 2 weken precies plaats. En daarin zal alles wel zo ongeveer staan wat vanavond wordt genoemd. Het is 1 keer per jaar. Voorheen hadden we 2 bestuursrapportages. Maar die laatste wordt de laatste jaren vervangen door een financieel tussenbericht. Eigenlijk tegen het einde van het jaar aan. Dus op inhoud alleen nu. Alleen de hoofdzaken worden eigenlijk toegelicht. Er vindt nog veel meer plaats binnen een bepaald programma. Maar en dan eigenlijk ook alleen, als je doet, ja, alleen afwijkingen die meer dan 5000 euro betreffen. Daar waar het de financiën betreft. Maar u zult begrijpen, ook de belangrijke wijzigingen, die zal ik even aanstippen. En zoals gezegd, op inhoud en de financiën volgen. Ik zal het stukje presenteren. Als u straks vragen heeft, kunt u die in ieder geval aan het college stellen. Nou, de bestuursrapportage aan zich, het voortgang en een afwijkingenrapportage, zoals die ook wel wordt genoemd. Dat is een oud boek, maar met een moderne hulpmaak. 5 programma's. Er waren er voorheen 6, maar programma 5 en 6 zijn samengevoegd. Dat betekent dat bij programma 5 er ook meer te vertellen valt dan een gemiddeld programma, zou ik haast willen zeggen. Programma 1, het bestuur. Over de samenwerking Goorlen, Heelvaar en Beek en Oostwijk. Daar kan ik het volgende op zeggen. Uw raad heeft een gezamenlijke raadsvisie vastgesteld samen met de raden van de gemeente Heelvaar en Beek en Oostwijk. En op dit moment werken de colleges eraan om een bestuurlijke visie op samenwerking daarover op te stellen. Mede ook zal die visie de basis vormen als reactie op het verzoek van de provincie om een bestuurlijke visie op te leveren in het kader van veerkrachtig bestuur. Naar verwachting wordt die in september aan u aangeboden. De regionale samenwerking Hart van Brabant. Er wordt op dit moment gewerkt aan een strategische meerjarenagenda voor de komende 4 jaar. Er zijn een aantal themasessies geweest. Ik weet niet, daar bent u als het goed is allemaal voor uitgenodigd. De laatste vindt overigens morgen plaats. Over het thema zorg en veiligheid. En uiteraard zal die agenda ter besluitvorming in de eigen raad aan u ook worden voorgelegd. Qua financiën kan ik in ieder geval zeggen dat de gevraagde bijdrage, inwonerbijdrage, niet zal verhoogd zal gaan worden. En de verdere vertaalslag naar de concreet en de meetbaarheid zeg maar, van de kaderbegroting, die u intussen aangeboden heeft gekregen, dat zal in het najaar zijn. Dus het jaarprogramma 2016 komt in het najaar. Daarna zal er in september een notitie worden voorgelegd over de geldende gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook Hart van Brabant daar een van is, om uw rol en positie en de daarin te hanteren strategische uitgangsposities voor gemeenschappelijke regelingen nog eens te stipuleren. Nou, nieuwe dienstverlening. Actieplan is intussen vastgesteld, ook naar u ter kennisname aangeboden. En veel van die acties zijn op dit moment in gang gezet. Dan moet u denken aan zaken die misschien wat meer achter de schermen spelen, zoals zakengericht werken, invoeren van mobiele telefonie. Maar wat misschien wat meer aan de voorkant, plantklare taalgebruik voor burgers. De aanpassing van de APV, waar al naar is gevraagd, kan al dit jaar komen. Vernieuwing van de website. Om dan maar even door te gaan met de receptie en burgerzaken. Daar zijn wij op afspraak gaan werken, zoals u weet. Voorheen waren daar overigens twee afspraken voor nodig om bijvoorbeeld een reisdocument te verkrijgen. Dat is niet meer nodig. Een van de dingen die we gedaan hebben is het afhalen van zo'n reisdocument te verplaatsen naar de receptie. Zodat mensen wat meer hun diensten aan de voorkant van onze organisatie kunnen afnemen. En we zijn aan het kijken of we door middel van dat invoeren van dat zakengericht werken nog meer thema's aan de voorkant kunnen inrichten. Zodat mensen niet heel de organisatie doorhoeven. Zowel telefonisch niet als fysiek niet toch hun diensten afgenomen te krijgen. Naast van het laatste punt kan ik melden dat er een medewerkers tevredenheidsonderzoek, past niet eens in Wordfeud volgens mij, in de tweede helft van 2015 zal worden uitgevoerd. Evenals de benchmark voor de gemeentelijke organisatie, die wordt op dit moment uitgevoerd. Om onderzoek te doen naar de formatiegrootte en een vergelijk te maken met verschillende gemeenten, om dat zo goed mogelijk te doen. Dat brengt overigens heel veel werk met zich mee, want de ene gemeente laat zich nu helemaal niet zo makkelijk vergelijken met de andere. Dat betekent dat er heel nog wat te doen is. En we verwachten eigenlijk begin eind 2015, misschien 2016, dat te kunnen presenteren. Hij hapert een beetje. Nou, hij doet het wel, maar hij hapert af en toe. Maar doen we het zo. Programma 2, openbare orde en veiligheid. Er zijn meer hennep- en drugsproblematiek gevallen, zoals ik dat haast zou willen noemen, het afgelopen jaar. Er is een grafiekje van. Waarbij dat laatste grafiekje overigens geëxtrapoleerd is ten opzichte van de cijfers zoals we die nu weten. Dus als we de cijfers zo van het eerste 4-5 maanden extrapoleren, dan komt dit eruit. Nou, het mogen duidelijk zijn dat het een behoorlijke toename is. Dat vergt veel voorbereiding en ook afhandelingstijd. En daarnaast start er ook een traject van verscherpt toezicht. Dat betekent dat een pand gedurende langere tijd nadat we iets geconstateerd hebben in de gaten wordt gehouden. Om te voorkomen dat daar deze problematiek zich herhaalt. Zo is er ook al een bedrijfspand gesloten. En een woningsluiting in voorbereiding. Het mogen ook duidelijk zijn dat dit soort zaken vaak veel gevaar meebrengt voor mens en milieu. En ook niet onbelangrijk, en dat heb ik daar net onder gezet, is dat die inzet die wij daarop plegen door mensen worden gedaan die zich normaal bezighouden met milieuhandhavingstaken en toezichthoudende taken. En op het moment dat ze hier veel meer mee bezig zijn dan we bedacht hadden, zoals uit het grafiekje blijkt, dan kom ik daar bij programma 4 nog wel even op terug.
Mag ik daar een vraag over stellen?
De bedoeling is
of mag dat niet?
Dat je vragen, als die op de techniek zijn, dan mag je ze aan mij stellen. Maar als ze op de inhoud zijn, dan graag aan het college.
Hij is echt
dat hebben we net afgesproken.
Milieutoezicht, dat is toch niet alleen in programma 4, valt er ook deels onder omgevingsdienst? Of heb ik dat mis?
Dat klopt, ja. Nee, okay. Omgevingsdienst en milieutoezicht valt allebei in programma 4. Ja. Ten aanzien van de ontwikkeling van de 1% motorclubs. Het zijn motorclubs eigenlijk die zich, anders dan die andere 99% niet zich zuiver en alleen bezighouden met motorrijden. Daarvan is er één in Goorlen gevestigd. Ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar over zeggen dat we de ontwikkelingen daaromtrent goed volgen. En wij ook werken aan een goede informatiepositie rondom die motorclubs. Dat vergt ook wel de nodige inzet en overleg met de politie. Het BOA-toezicht, ik zie dat daar nog het getal staat dat niet helemaal goed is, maar daar kan ik wat meer over zeggen. Er is gevraagd om uitvoering te geven aan een motie, namelijk het afschaffen van de PV-vergoeding om die ergens anders binnen dit programma aan toezicht te vinden. Dat betekent dat het BOA-toezicht is naar beneden is gebracht van 56 naar 36 uur. Hier staat 42. Dat komt omdat we even hebben zitten kijken van hoeveel uur is dat nou. Want dat gaan we overigens ook weer aanbesteden. Dat betekent zeg maar, dat die tarieven nog wel eens verschillen. Maar op dit moment zijn we daarvan met de tarieven zoals ze er nu uitzien. Lijkt het toch op dat het BOA-toezicht van 56 uur terug zou moeten naar 32 uur. Dus even gekeken wat er zo al aan wordt gedaan. Dus blauwe zone toezicht, dat is overigens maar 2 uur. En de overige uren zijn met name APV-toezicht. Je moet zich daarbij wel voorstellen dat die APV-toezicht vaak door 2 BOA's tegelijk worden gedaan vanwege de veiligheid. Nou, daar hoef ik niet heel veel meer over te zeggen volgens mij sinds afgelopen zondagavond. Dus dat betekent dat per saldo van die 34 uur, zo'n 17 uur APV-toezicht plaatsvindt. Nou, er komen ongeveer 6 klachten per week van burgers waarop dan wordt gereflecteerd. Dus daar gaan mensen dan de wijken in. En dan moet u echt aan allerlei dingen denken, tot aan campers die ergens voor de deur staan, tot aan hondenoverlast, buren, jeugd, ja, verzint u het maar. En daar gaan dan die BOA's op af. Overigens krijgen wij daar ook weekrapporten van, dus wat zij zo al geconstateerd hebben in de week. Ook kwartaalrapportages, zoals u daarin geïnteresseerd bent, wat zij precies zo ophalen dan. Is dat er? Dat was programma 2. Ontwikkeling ruimte. Dat is programma 3. Ten aanzien van de Boskens kan ik zeggen dat de onderhandelingen met Leistroom en Houtenpen over de bouw van woningen in fase 4a in ieder geval tot voorlopige afspraken heeft geleid. Door de bouw van 11 geschakelde woningen door Houtenpen en 30 sociale huurwoningen door Leistroom. En fase 4a wordt momenteel bouwrijp gemaakt en daar is ook plaats voor een CPO-project. Boskamer fase 6 wordt bouwrijp gemaakt en de 22 vrije kabels, sectorkabels, die zijn intussen allemaal verkocht. Overigens boven verwachting, kan ik eigenlijk wel zeggen. BPD, voorheen bouwfonds, dat zeggen misschien wat meer mensen wat, zijn in fase 5 nu gestart met de bouw van nieuwe woningen. 50 zijn er daarvan klaar en 14 zijn er nog in aanbouw. Hijsteeg, verkoop van kavels gaat gestaag door. Naar verwachting zullen eind van dit jaar 10 van de in totaal 16 gemeentelijke kabels zijn verkocht. En op dit moment worden met de ontwikkelaar Van Wanrooy afspraken gemaakt over de bouw van 2 kappers. En deze zullen nog voor de zomer, dat is niet zo heel lang meer, in ieder geval in de verkoop gaan. En ten aanzien van de grondexploitaties als zodanig kan ik in ieder geval zeggen dat, dat die geactualiseerd zijn. Worden, die komen ook jullie kant op. Ik kan zeggen dat dat positiever eruit ziet dan dat het eruit zag. Dus dat lijkt de goede kant op gaan. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar desalniettemin. Vonkelsteen, het CPO-project, dat is een succes. Ook niet zo heel veel meer over te zeggen. Leden van de vereniging zijn op dit moment volop aan het bouwen aan die 24 kavels. Dan basisschool De Vonder, een basisschool Chameleon. Voorbereiding van de vervangende nieuwbouw, dat loopt goed. Beide, hè, in de zin van een geïntegreerd kindcentra. Dat verloopt volgens planning. Scholen zijn allebei worden uitgevoerd conform de opgestelde programma van eisen, inclusief de voorzieningen voor frisse scholen klasse B. En ten aanzien van de motie die daarover is ingediend door de PAG, meen ik, zijn op beide accommodaties levenscyclusanalyse gericht op klimaatneutraliteit en zijn ook verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd. En op 1 september zal worden begonnen met de bouw van Chameleon en De Vonder op 1 oktober. Dat betekent dat de chameleon aanvang schooljaar 2016-17 zo'n beetje in gebruik kan worden genomen. En voor de vonder geldt dat op de herfstvakantie 2016. Baatschot Regenboog. Nou, dat gebouw is compleet gerenoveerd. Zowel in installatietechnische zin als in bouwkundige zin. Overigens is daar ook dat frisse scholen klasse B label van toepassing. En als sluitstuk wordt nu nog de speelplaats hersteld en ingericht. Ik wacht eigenlijk dat het nog voor de zomer ook echt klaar is. Zodat het niet al klaar is overigens. Stimulering van de economie. Afgelopen half jaar is gewerkt aan de economische agenda 2015-2020. Die zal in de tweede helft vastgesteld worden. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Er zijn in ieder geval een aantal acties te noemen voor 2015. Onderzoek naar de behoefte aan collectiviteit op Tijvoort. Tot op heden blijkt er wel behoefte te zijn aan een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld leegstand, afvalverwerping, verwerking, aanpak van criminaliteit, duurzaamheidsvraagstukken zoals zonnepanelen, etc. We vinden op dit moment onder begeleiding van de gemeente een afstudieonderzoek plaats naar de identiteit en de imago van de gemeente Goorlen. Een mogelijke city marketing, zoals dat zo mooi heet. Eigenlijk allemaal gericht om voldoende mensen naar Goorlen te laten komen en te houden. Dat is dus van belang voor de leefbaarheid en de vitaliteit. Gezamenlijk met andere partijen wordt ook gewerkt aan een website, ingoorlen.com. Digitaal platform waarop iedereen kan zien wat hier te doen is. Maar misschien wat het allerbelangrijkste, dat laat zich wat moeilijker uitdrukken, is dat ondernemers de gemeente steeds vaker en makkelijker weten te vinden. En dat is niet onbelangrijk in tijden waarin wij ook mensen proberen weer aan het werk te krijgen. Dus wat dat betreft wordt er ook een link gelegd met Goorlen aan de slag via Matchpunt, ons lokale punt om mensen weer aan het werk te krijgen. En wij nemen daarin steeds vaker de rol van verbinder op ons. Om het bedrijfsleven in contact te brengen met mensen die helaas niet aan het werk zijn. Aantrekkelijk levendig centrum. De gemeente heeft regie genomen in het platform Centrum Management. Het platform is ook wat uitgebreid. Wat neemt er nu een deel? Eigenaren, ondernemers, Rabobank, Woonstichting, gemeente. Daarnaast zijn we ook gestart met een experiment aangename aanloopstraten. Het heeft met name te maken van hoe kom je nou het centrum binnen, hoe aantrekkelijk ziet dat er nou uit. En vanuit de gemeente wordt ook veel capaciteit ingezet voor allerlei ontwikkelingen binnen het centrum. Eigenlijk allemaal met de positieve grondhouding van nou, laten we eens kijken wat er allemaal wel kan in het centrum. Daarnaast is er ook contact gelegd met daarnaast vindt onderzoek plaats naar de routing, de verkeersstructuur in het centrum. Met name het ontbreken van een goede noordelijke ontsluiting is daar onderdeel van. Heb ik het wel gehad, denk ik. Ja. Zo maar. Programma 4. Nou, zoals ik al aangaf, de veiligheidsissues vragen aanhoudend toezicht en handhavingscapaciteit. Mensen die daarmee bezig zijn. En dat betekent dat dat enigszins ten koste gaat van het handhavingsuitvoeringsprogramma. Dat betekent dat niet alles wat daarin staat nu wordt opgepakt, maar prioriteit wordt gegeven aan die zaken die in de programma 2 zeg maar, zijn genoemd. Een ander probleem, dat is meer een capaciteitsprobleem, is dat veel inhuurplaats heeft gevonden binnen dit programma. Meerdere langdurig zieken, plotseling beëindiging van dienstverbanden. Achterstanden die wat opgelopen zijn. Ten aanzien van het asbest en bodemkwaliteit. Asbest en bodemkwaliteit, daar is een brief over geweest, volgens mij een jaar geleden, dat we daar onvoldoende aan zouden doen. Dat gebeurt nu beter. Dat heeft eigenlijk met name te maken doordat de OMWB dat nu voor ons uitvoert en we met de OMWB daar afspraken over hebben gemaakt wat ze daar precies aan zouden moeten doen voor de gemeente Goorlen. Dan nog twee nieuwe ontwikkelingen daarin. De invoering van de kwaliteitscriteria WTH. Er was een wettelijke verplichting in de maak om allerlei criteria waar ook alle WTH-taken aan zouden moeten voldoen. Ooit ook aanleiding geweest om de OMWB tot stand te laten komen. Maar goed, zoals u wellicht weet is de OMWB richt zich op de zwaardere taken, zou ik maar zeggen, en niet op alle overige WTH-taken. Nou, daar waren nu ook criteria voor in de maak. Recent is eigenlijk duidelijk geworden dat door de VNG wordt voorgesteld om diezelfde criteria via een verordening vast te leggen. Met een voorziening invoeringsdatum van 1 januari 2016. En dat betekent dat als wij aan al die criteria zouden moeten gaan voldoen, dat zouden wij niet alleen kunnen. Dus we zijn aan het kijken of we dat samen met onze buren Hilvarenbeek en Oostenrijk kunnen oppakken. En overigens ook Loon op Zand zouden aan mee willen doen. Dus dat gaan we meemaken. Wat daarnaast nog speelt is de privatisering van de bouwtoets. Men wil eigenlijk een gefaseerde invoering van de overgang van publieke gemeentelijke toets naar een private toets. Dus datgene waar mensen nu vergunningen of aanvragen op toetsen, dat private partijen dat dan zouden mogen doen. Dat zou dan in moeten gaan op 1 januari 2017. Dat zou overigens ook personele gevolgen hebben. Dat mogen duidelijk zijn, want dan die menskracht met name in de private sector nodig zullen zijn. Wat wel vervelend is overigens, dat het Rijk geen relatie legt met die VTH-taken. Dus dat betekent dat ze enerzijds, u moet aan allerlei criteria voldoen en daar moet je voldoende menskracht voor hebben. En een jaar later zeggen ze, nou dat mochten private partijen wel doen. En dan heb je dus eigenlijk al die mensen niet meer nodig. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan oplossen. Nou, de kermis terug in het centrum hoef ik niks over te zeggen volgens mij. De infraplan met gewijzigde uitgangspunten heb ik hier staan. Met het wegenbeleidsplan en het verbreed gemeentelijk riëleringsplan. Beide in de raad van december vastgesteld. Hebben te maken met ook nieuwe uitgangspunten voor wegen en riolering. En dat heeft vervolgens weer effect volgens infraplan. Daar waar we prioritering stellen aan welke wegen we oppakken. Welke reconstructies we voorrang geven ten opzichte van wat. Projecten in voorbereiding en uitvoering, die meer gericht zijn op de omgeving, zal ik maar zeggen. Dus voorbereiding die nu in de voorbereiding zijn, dat zijn de Vennenbuurt, de Peppelgaard en Beukengaard, de Eikenlaan en de Van Haastrechtstraat. En zowel de rotonde recreatieve poort als de herinrichting Molenpark zijn in ieder geval voor het civiel-technische deel gereed. Ik kan in ieder geval zeggen dat de herinrichting van de Modestraat en Muldersweg is afgerond, heeft u kunnen zien, overigens ook naar tevredenheid van omwonenden en centrumbewoners. Ten aanzien van het afval, er is op 1 januari 2015 van Rijkswegen afvalstoffenbelasting ingevoerd. Dat heeft geleid tot een verhoging van de verwerkingskosten, als je dat bij elkaar optelt, van 62.000 euro. Dat wordt dan ook wel weer gedekt via diezelfde voorziening afvalstoffenheffing. Maar goed, gelijktijdig kan ik zeggen dat op 1 januari 2015 de exploitatie van de Milieustraat, de kringloopwinkel, ook het inzamelen van het grof huishoudelijk afval en de inzameling van het textiel is aanbesteed. En dat alles bij elkaar levert weer een voordeel op van 59.000 euro. Dus om en nabij hetzelfde bedrag. Dat wil zeggen dat er een scheiding is aangebracht tussen de kringloopwinkel en de Milieustraat. Dat resulteerde overigens in een eenmalige uitgave, een hogere uitgavenpost. Niet onbelangrijk om te vertellen is dat er nog altijd een claim op ons rust van Atero. Kranten hebben daar meermaals voor van gestaan. En dat wordt nu ook daadwerkelijk juridisch uitgevochten. Dus die claim wordt ook daadwerkelijk bij de rechter voorgelegd straks. Het risico voor de gemeente bedraagt daarbij overigens 3 ton. Voor onze gemeente. En dan rekenen we tot aan het einde van de contractdatum, dus in 2017. Nou, verder is het begonnen met het gratis aanbieden van groen afval bij de Milieustraat. En ten aanzien van het inzamelen van het plastic is ook duidelijk dat, omdat de contracten nu nog lopen, de contracten die we hadden, konden we niet zomaar opbreken.
Michel, één vraag over die 3 ton. Is dat de maximale som die we kwijt zijn, is 3 ton? Of het maximale bedrag is bijvoorbeeld 3 miljoen en de kans dat we het kwijt zijn is 10%? Nee. Dan is het risico 3 ton, toch? Zo.
Nee, daar waarvoor wij worden aangeslagen, mogelijk voor worden aangeslagen, is 3 ton.
Oké.
Okay. Even wat ik moet zeggen, ja. En ten aanzien van het afval inzamelen, het plastic is dus uitgebreid met blik en PMD's, drankkartonnen en geen kartonnen drinkbekertjes, wat ik in de krant zag staan. Dat is dan net niet, ik vond het wel grappig, want ik zag op Facebook iemand staan, maar waar, leuk van die kartonnen bekertjes, maar waar moet ik nu met mijn plastic melkpak toe? Ja, dat is een PMD, dus ik had het niet helemaal begrepen. Nou, ten aanzien van de duurzaamheid en milieubeleid kan ik eigenlijk wel verwijzen naar de commissie, hè, die daarover is geweest vorige week. Ja. Nou, dat hoort hier niet bij. Ik stel voor dat je die vraag zo direct even stelt aan de mensen achter de tafel. En als laatste de glasvezel en de wifi-spots, hoef ik volgens mij ook niet zo heel veel te zeggen. Kan ik ook verwijzen eigenlijk naar de discussie daarover in de commissie. Hè? Pas over gediscussieerd. Dat in aanzien van programma 4. Het laatste programma, sociaal domein. Als eerste de participatiewet. Kostendelersnorm is ingevoerd. Waarbij meerdere, als we meerderjarige personen in één woning vormen en er geen commerciële relatie is, dan dat is een bijstand dan wordt lager vastgesteld. Iedereen is daar ook over geïnformeerd. En ook beschikkingen, nieuwe beschikkingen die nodig waren zijn ook verstrekt. We zijn vanaf 1 januari gestart met, met het poortprogramma, groepsgewijze voorlichting van mensen. En ook voor personen die tegen de maximale uitgeringsduur zitten van de WW, die worden daar ook voor uitgenodigd. En daar wordt eigenlijk met name ingegaan op rechten en plichten en reïntegratie en eigenlijk alles wat die mensen zouden moeten weten. We werken daarbij samen met wat ik net al, nee dat zei ik net niet, samen met Just Logic, het uitzendbureau, en kijken of we mensen nou, weer aan de slag kunnen krijgen. Breng maar meteen bij Goorlen aan de slag, hè, dus door het trainingsprogramma onder andere om mensen hier aan de slag te krijgen. Er wordt ook extra op geïnvesteerd. Dat gaan we naar verwachting in september evalueren. Hoe dat nou loopt en wat de resultaten daarvan zijn. Overigens proberen we ook met name bij dat Goorlen aan de slag ook lokale werkgevers te betrekken. Wat ik net eigenlijk al aangaf bij onder het kopje economie. Match.punt Goorlen, dat is de lokale schakel tussen lokale bedrijven en werkzoekenden. Dat is iets Goorlens, zou ik haast willen zeggen. Hè, ondernemers die groeien, die hebben natuurlijk weer mensen nodig. En werkzoekenden die door pech of overmacht in de bijstandssituatie zijn beland, die proberen wij aan elkaar te linken. En dus lokale samenwerking tussen gemeente en uitzendbureau, Just Logic, hebben wij dan ook eigenlijk de kennis in huis om goede matches te maken tussen die mensen. Sociale werkvoorziening. De toegang tot de sociale werkvoorziening, zoals u weet, is vanaf 1 januari 2015 afgesloten. En de diamantgroep die heeft op dit moment vastgelegd in een zogenaamd strategieplan hoe zij daarmee om wensen te gaan of willen gaan. En in september komt daar in de commissie welzijn een nadere toelichting over. En uiteraard proberen we de uitgangspunten van de participatiewet toe te passen op het huidige uitkeringsbestand. En de eerste 5 personen die we met loonkostensubsidie willen gaan plaatsen staan ook, of stonden eigenlijk ook op die voormalige wachtlijst van de diamantgroep. Dus dat is op zich goed. Wat meer zorgen baarde was het uitkeringsvolume, zoals dat zo mooi heet. Oftewel het aantal mensen dat in een uitkering zit. Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen maanden nagenoeg stabiel gebleven. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Wat lastiger is dat het budget wat we daarvoor hadden geraamd waarschijnlijk 150.000 euro lager is als dat wij hadden gedacht. Overigens hebben we dat nog niet meegenomen bij de begrotingswijziging, omdat we ook nog niet precies weten hoeveel we daar weer voor van het Rijk krijgen. Dus we vonden het wat te vroeg om dat effect nu al meteen mee te nemen. Ten aanzien van de andere zaken, TB thuiszorg, nou, dat is ook wel bekend. We hebben heel veel werk aan gehad, maar uiteindelijk is in een race tegen de klok in die tijd is iedereen weer ondergebracht. En is continuïteit gegarandeerd vanaf 1 februari. Nou, de problemen met de PGB-betalingen, ja, dat is ook hier het geval. Maar volgens mij heeft wethouder Sperber daar in de commissie nog iets over gezegd. Dat we dat op een iets andere manier nu doen. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat mensen gewoon hun geld krijgen. Dat is eigenlijk plat gezegd hoe ik het maar samen wil vatten. Is het, denk ik, eens even zoeken. Ja, Goorlen heeft er, zoals u ook weet, gekozen om het hulp bij het huishouden te continueren. Overigens heb ik wel gelezen dat minister daar ook wel van heeft gezegd. En mensen die het niet hebben gedaan, nou niet zeuren. Dus wat dat betreft denk ik dat we dat goed hebben gedaan. Betekent overigens wel dat alle 550 klanten, want dat zijn er dus nogal wat, die worden er ook thuis bezocht. Om uitleg te geven over de wijzigingen. En dat gesprek leidt dan tot een plan van aanpak en ook vaak weer een nieuwe beschikking. En daarvoor hebben wij dus ook extra menskracht in moeten zetten. Klanten en verzorgers van kinderen die een indicatie hebben voor jeugdzorg, die zijn ook tijdig ingeïnformeerd over de invoering van de wet. Ook zij worden in de loop van 2015 allemaal opnieuw benaderd om te beoordelen of of de zorg voor het aflopen van de indicatie en uiterlijk dus vanaf 1-1-2016 gecontinueerd moet worden of niet. Nou, het loket, daar kan ik eigenlijk heel veel over vertellen. Eigenlijk alles wel een beetje wat hier staat. In december hebben we dat geformeerd, zijn we ook van start gegaan. Er zit veel kwaliteit in. Breed samengesteld overigens. Maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, welzijn, jeugdhulp, mee. En uiteraard zitten wij, sociale zaken zitten daar ook in. Er zijn nog wel veel vragen, ook nog veel onduidelijk. En nou ja, goed, wat dat betreft zitten we echt nog wel in een aanloopfase. Er zijn nog steeds veel vragen. Om maar even de derde van onderhuisvesting, dat is nog wel echt wel een knelpunt. Mensen zitten daar echt krap. We zijn aan het kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen. Daarover voor besluitvorming in de derde kwartaal, verwacht ik. Niet onbelangrijk, er is een huisstijl ontwikkeld en in de markt gezet. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Dus dat mensen ook dat gaan herkennen als het loket. Als men vragen heeft dat ze daar naartoe moeten. Maar ook zeker niet onbelangrijk is de privacy. Er is veel over te doen geweest, nog niet in de krant overigens, maar achter de schermen wel. Ik krijg daar bijna wekelijks mail over. Dat hebben wij overigens vooraf laten toetsen, te kijken van waar moeten we overal aan voldoen. Het ziet er ook naar uit dat wij dat goed geregeld hebben, in tegenstelling tot sommige andere gemeenten, kan ik u verklappen. Dus maak ik me wat minder zorgen over. Even kijken. Nou, wordt dus met het team en de coördinator veel tijd geïnvesteerd voor het opbouwen van een netwerk met alle partijen die daar actief zijn. Maar ook bijvoorbeeld met huisartsen, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, etc. En we hebben dus in deze afgelopen periode daar extra inzet op moeten plegen om dat goed te laten verlopen. Klanten weten overigens het loket goed te vinden. Het proces van een aanvraag voor hulp tot en met opdrachtverlening, dat moet nog wel wat verder worden gestroomlijnd. Maar zoals ik al zei, dat kost wat tijd. Nou, ten aanzien van de verdere transformatie, hoef ik misschien niet zo heel veel over te zeggen, omdat u daar natuurlijk een aparte werkgroep voor heeft, maar misschien dan toch. In de raamovereenkomst is bepaald dat aanbieders moeten deelnemen aan het innovatie- en transformatieplatform. De belangrijkste doelen van dit platform zijn enerzijds het delen en het uitwisselen van ervaringen en informatie tussen gemeenten, aanbieders en aanbieders onderling. En twee, ook met elkaar die kantelingsslag maken, waaronder die resultaatsturing, minder bureaucratie. Verbinding met het voorliggende veld, formele maar ook informele zorg. Overigens is er onlangs nog een bijeenkomst geweest, 9 juni. Er is veel in beweging, aanbieders zoeken elkaar ook op, maar die zijn ook nog echt wel zoekende naar hun rol en met name ook naar hun nieuwe werkwijze. Ook ten aanzien van relatiebeheer, in de tweede helft van juni worden met alle gecontracteerde partijen ook gesprekken gevoerd, van hoe gaat het nou met hun. Ja, dan moet u denken dat dingen worden besproken als integraal werken, dat resultaat sturen, het samenwerken met het voorliggend veld, samenwerken met de toegang, het administratieve proces. En verder zijn ook de samenwerkende gemeenten, dat is Goorle, Heelwarenbeek, Oosterwijk en Dongen. Verder bezig met het structureel inrichten van die relatie en dat contractbeheer. Naast de monitoring daarvan, ook niet onbelangrijk. We zijn bezig met de inrichting van een lokale monitor. Voor het sociale domein. Intussen volgens mij ook besproken met de raadswerkgroep. Insteek is in ieder geval dat we via samenwerkende gemeenten. Sorry?
Ja, dat denk ik ook.
Ja, insteek is in ieder geval dat de samenwerkende gemeenten dat ook ongeveer op een gelijke manier doen. En naast de lokale monitor zal ook een landelijke monitor van het sociaal domein worden ingezet. En ook de regionale monitor jeugd. Die zullen ook wel hier wat gegevens opleveren, dus dat alles bij elkaar hopen wij in ieder geval de boel goed te kunnen monitoren. Het analyseren van die gegevens is altijd nog een vraag 2, maar dat zal volgen. Ten aanzien van back to basics, vanwege de invloed van het sociale domein, heeft u besloten om dat later te doen. Dus op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak, wat in ieder geval ook voor kennisgeving naar u toe zal komen. Om daar kennis van te nemen hoe dat geëvalueerd zal gaan worden. En ten aanzien van het accommodatiebeleid kan ik zeggen dat, zo in het college en het bestuursprogramma staat, dat we de vierkante meters die wij tot onze beschikking hebben aan maatschappelijk vastgoed ook zo efficiënt mogelijk willen inzetten. In 2015-16 zal dan ook een inventarisatie worden gemaakt van alle gebouwen, bewaarborende kosten, de mate waarin die gebouwen dan worden gebruikt, et cetera. En er zal ook een onderzoeksvoorstel worden geformuleerd. En het veldwerk ten behoeve van het onderzoek is inmiddels ook gestart. Ambitie is eigenlijk om voor het einde van het jaar een onderzoeksrapport op te leveren op basis van het college. U een voorstel kan doen om zo nodig maatregelen te nemen. Dan opvang van vluchtelingen, ook een actueel item, ook hier in Goorlen. Nou, de cijfers die daar staan, die hoef ik denk ik niet verder toe te lichten. Ik kan er in ieder geval uit opmaken dat de opvang van vluchtelingen sterk stijgt en dat dus ook onze taakstelling daarin zodanig stijgt. Dat er waren al weinig vrijwilligers, hè, ook via professionele ondersteuning, maar via contouren het term. Maar in de loop der jaren is die ondersteuning eigenlijk niet aangepast aan de taakstelling. Dus ook daar hebben we extra inzet op moeten plegen. Ten aanzien van het leerlingenvervoer kan ik kort over zijn. Daar hebben we wat aanbestedingsvoordeel van genoten. En overigens ook het aantal leerlingen dat vervoerd wordt, is wat afgenomen. Minimabeleid, nota minimabeleid is vastgesteld. Het preventieplan, schulddienstverlening heeft u ook vastgesteld. Ik hoef ook niet veel meer over te zeggen. De risico's, wat wij ze echt nog wel zien als een vraag, waar dat heen gaat. Nou, dat is als eerste de uitgaven van het sociaal domein. Dat blijft lastig. We hebben nog geen compleet beeld, dus er zijn wel wat facturen binnen. Maar we weten ook niet zo goed of nou alles is gefactureerd. En dat is ook nog maar van een paar maanden. En ook nog niet van alle aanbieders. Ten aanzien van de jeugdzorg lijkt het wat hoger uit te vallen dan was geraamd. Ten aanzien van de PGB's, maar dat zei ik net al, dan lijkt het wat lager dan geraamd. In ieder geval de uitvoeringskosten, dat heb ik u zojuist verteld, die lijken wat hoger te zijn. Met name ook door al die bezoeken die moeten worden gepleegd. Dus daar hebben we ook nodige inhuren moeten plegen. We hebben gemeend overigens de budgetten in de begroting zoals ze nu staan niet aan te gaan passen. We hebben altijd gezegd, het geld wat we ervoor krijgen, daarvoor gaan we het ook doen. Dat geld is weliswaar naar beneden bijgesteld. Volgens de bedragen die hier staan, van de AWBZ naar WMO met bijna 94.000 euro, de jeugdzorg met 218.000 euro en de participatiewet met 15.000 euro. Alle drie verlaagd. Maar we hebben ze dus ook in de begroting met hetzelfde bedrag verlaagd. Dus in de begroting doet het op zich geen pijn, want het risico neemt natuurlijk toe. Nou, tweede uitgave ten opzichte van die statushouders. U zag dat staatje net, dat neemt toe. Waar dat eindigt is nog niet duidelijk. Naar kwetsbaarheid van de organisatie hebben we wat tijdelijk extra werk. Op het moment dat er iets op ons afkomt of als er mensen ziek zijn, dan zijn we eigenlijk ook tegengedwongen om daar mensen op in te huren. Omdat we het anders gewoon niet gedraaid krijgen. Nou, het vierde risico dat ik benoemd heb is de algemene uitkering. Dat, ik weet een jaar of vijf, zes geleden kon je daar redelijk zeker van zijn wat je kwam. Maar dat in de meicirculaire werd aangekondigd, dat klopt in de septembercirculaire wel ongeveer. Maar dat is niet meer zo. Dus dat is lastig. En verder hebben we nog juridische kwesties. Eén heb ik al van genoemd, Atero. En de andere is Pink Rokade. Wij zijn een afnemer van Pink Rokade, softwarepakketten die bij burgerzaken worden gebruikt. Die bij financiën worden gebruikt. Ook pakketten die alle gegevens distribueert. En Pink Rokade die vond het nodig om allerlei ontwikkelingen mee te volgen. Dat vonden wij ook heel erg fijn. Maar die hebben ze nog niet door hoeven te voeren. Ze hebben wel gezegd, als u die maar vast wil betalen, met ongeveer een tariefsverhoging van 45%, levert ongeveer een risico van zo'n 60.000 euro. En daarvan heb ik gezegd, ja, als wij het niet afnemen, voel ik me ook niet genoodzaakt om die rekening te betalen. Nou, dat waren 30 andere gemeenten ook met ons eens. Dus we zijn nu met 30 gemeenten een procedure aan het starten tegen Pinkelkade. En het ziet er naar uit, want toevallig het laatste nieuws is dat Pinkelkade bij een aantal gemeenten ook geen updates meer doorvoert als ze niet betalen. Nou, dat kunnen we niet gebruiken, want dan betekent gewoon dat we niet meer de juiste gegevens hebben. Dus het ziet er wel naar uit dat dat op een kort geding gaat eindigen, want dat kan dus gewoon niet. Ja, dat gebeurt soms. Nou, wat betekent het voor de getallen? Had ik u beloofd om dat aan het einde van de presentatie te doen? Nee, ik ben er niet die daar ligt. Dat is Theo, denk ik. Alles uitrekenen. We hebben wat nader ondervoerende, dus met name ten aanzien van de personele capaciteit. Op programma 4, wat ik net al zei, maar ook programma 5 nodig in u moeten plegen. We hebben wat minder uren toegerekend, zijn wat meer uren toegerekend in de algemene dienst dan ten opzichte van de gerechtse. Elk jaar is dat weer een worsteling, want op het moment dat je de begroting aan het maken bent en je laat al die uren op de algemene dienst zitten, dan heb je weer een overschrijding. Dus er wordt altijd weer gekeken, kan er niet toch wel iets meer naar die gerechtse en de riolering, et cetera, toe. En helaas blijkt de praktijk dan toch weer iets tegen te vallen. De belangrijkste of de grootste hap eigenlijk is die lagere algemene uitkering. In verband met nadelige accressen, overigens niet alleen van dit jaar, maar ook van voorgaande jaren gesaldeerd, zal ik wel zeggen. 544.000 euro. Zoals u weet hebben we ook minder uitgegeven aan de infra, zal ik maar zeggen. Dat betekent ook dat we subsidies die we daarvoor bedacht hadden, dan ook niet krijgen. Dat is 120.000 euro. Dan wat iets kleinere posten, wat lagere opbrengst van de kinderopvang en de GGD. Wat lager dividend van de BNG. Juridische advisering, daar hebben we wat meer geld voor nodig. En nog een aantal heleboel kleine tegenvallers als je die maar op elkaar optelt. Dan kom je op die 1,15 miljoen uit in het negatief. En wat ik daar in het licht grijs, maar dat is niet helemaal te zien dat het licht grijs is. Dat zijn posten die gerekend waren ten opzichte van de AWR. Dus die doen de begroting geen pijn, maar wel de AWR. Dus kosten die we uit voormalig personeel hadden, onvoorziene kosten, sloopkosten die hoger uitvielen, de extra inzet van statushouders, et cetera. En daarvan is van een aantal dingen besloten, ja, dat zouden we beter uit de AWR kunnen doen, omdat niet duidelijk is of dat een structureel karakter heeft. Gelukkig zijn er ook voordelen te noemen. Zo heeft de jaarrekening van de Hart van Brabant een batigsaldo laten zien en is daar ook besloten door het AB om die weer uit te keren aan gemeenten. 9.000 euro. Hetzelfde geldt plus nog een deel van een reserve, van een BTW-reserve van de veiligheidsregio. Dat is 35.000 euro. We hebben ook vanuit de algemene uitkering ten opzichte van voorgaande jaren voor een aantal andere posten een hogere uitkering gekregen, 25.000 euro. De grootste hap hier zijn de lagere rentekosten. We hadden gerekend met een rentepercentage van, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval een stuk hoger als dat die werkelijk is. Dat levert nog eens 275.000 euro op. Wat afschrijvingslasten door uitstel van wat investeringen. Dat corrigeren we over het meestal aan het einde van het jaar, maar dat hebben we nu gezegd, dat doen we tussentijds. Wat verplichtingen van 2014, die minder hard zijn dan dan wat kennelijk op dat moment werd gedacht. Dus die kunnen gewoon vrijvallen, 75.000 euro. Lagere lasten van leerlingvervoer had ik al gezegd. En we hebben daarbij gezet, en ik geef toe, dat is wel enige natte vingerwerk. Meestal blijkt wel, zeg maar, op het moment dat we in het tweede deel van het jaar komen, dat we toch nog wat onderuitputting hebben. Dus we hebben gezegd, laten we daar een stelpost voor inrekenen van 150.000 euro. Dan komt u op 654.000 euro uit. Anders hadden wij het idee dat de begroting te ver naar beneden zou worden bijgesteld, dat mogelijk straks dan weer gecorrigeerd wordt. Dus ja, als je dat saldeert, dan kom je op dit bedrag uit, min 497.000 euro. En dat is het zo'n beetje wat ik daarover te vertellen heb. En als u vragen heeft, dan zou ik zeggen, ik ben weliswaar geen voorzitter. U kunt aan het college stellen.
Wie is er nou eigenlijk voor? Wie is
zal ik dan maar gewoon voorzitter spelen? Zullen we maar gewoon een rondje doen?
Ik vroeg wie voorzitter was.
Zal ik gewoon daar beginnen? Ja, ik ben geen voorzitter, maar ik begin daar maar gewoon van links naar rechts. Arnoud? Ja. Nou,
dankjewel. Goh.
Ik hoorde de gemeentesecretaris zeggen dat er een heel overzicht is van waarvoor de wat wekelijks wordt opgehaald door de BOA's. Nou, dat overzicht is al een tijdje teruggevraagd, maar daar blijf ik erg in geïnteresseerd. Dus dat zien we graag komen. Als dat die toezegging er is, dan wil ik dat graag wel zien. En mijn vraag is eigenlijk die 38.000 euro of 30.000 euro van de PV-vergoeding, die is binnen het programma Veiligheid moest worden gehaald, of Openbare Orde en Veiligheid. Waarom is die nou gehaald bij de BOA-capaciteit en is er ook naar andere onderdelen van veiligheid gekeken om het daar vandaan te halen? Dan zou ik iets van duiding van het college willen zien. Ten aanzien van de kwaliteitscriteria VTA-taken. Werd mij niet helemaal duidelijk wat er nu gewijzigd is, dus graag daar nog even iets van. Er zijn kwaliteitscriteria gesteld door het Rijk, dat is volgens mij bekend, maar ik dacht dat dat heel erg ging om omgevingswetachtige criteria en dergelijke. En niet zozeer ander soort criteria, maar misschien heb ik het mis, dus dat hoor ik graag. Richting de statushouders ben ik eigenlijk wel benieuwd naar welke bedragen we het nu echt over hebben. En of ik heb ze gemist of ze stonden op het laatst niet helemaal erbij. Ben ik eigenlijk wel benieuwd over wat voor bedragen we dan hebben in de verhouding in de begroting. Misschien kan daar nog iets over worden gezegd. En ik constateer, en dat is een constatering, dat de kwetsbaarheid van de organisatie steeds meer een rode draad vormt in elke presentatie er is over begroting, jaarstukken en dat soort zaken meer. En ik denk dat het goed is om ook binnen de raad daar een keer goed het gesprek met het college over te voeren. Misschien ook met de ambtelijke organisatie van wat we daar ook vanuit de raad aan kunnen doen. Want we kunnen wel blijven vragen om allerlei stukken, maar misschien is het ook wel eens goed om ook eens te vragen wat we gewoon eens een keer echt niet meer moeten doen, of wat we even minder moeten doen, of wat we anders moeten doen. Want ik merk dat dit een steeds zwaarder punt wordt in elk verhaal. Daar wou ik het voor nu even belaten.
Sorry, iedereen kijkt mij nu aan. Misschien is het handig om eerst alle vragen dan te inventariseren en dat daarna het college antwoord.
Dank u wel. Ik heb er niet zoveel. Een hele technische vraag is de kostendelersnorm die wij ingevoerd hebben. De kostendelersnorm, is dat een wettelijke verplichting of hebben wij daarvoor gekozen als scholen? Het is een wettelijke verplichting. Dat is het antwoord heb ik al dus. Er wordt gezegd dat de PGB's minder geld kosten en de jeugdzorg meer. Ik doe het even grofstoffelijk wat ik meegekregen heb. Hoe duid ik dat? Is de PGB-problematiek die landelijk speelt, is die aan ons voorbij gegaan? Of zijn wij zo'n gezond volk? Kan daar iets meer inhoudelijks over gezegd worden door de wethouder? En hoe verhoudt de meerdere kosten van de jeugdzorg zich tot ook het zwaard van Damocles, wat Compaan heet? Zich en waar wij voor moeten lobbyen, maar hoe verhoudt zich dat tot die meerkosten? Is boven dat aspect nog meer? En ik vroeg me af welk maatschappelijk vastgoed leeg stond voor 25.000 euro van de kinderopvang en de GGD. En dat is 25.000 euro. En dan vroeg me af welke maatschappelijk vastgoed, heet dat tegenwoordig, inderdaad leeg stond. Dat is het zo ongeveer.
Ja, dankjewel. Ik heb twee vragen. Het sociaal domein, daar werken we samen met vier gemeentes. Oosterwijk, Dongen, Goorle en Heelvarenbeek. De samenwerking overig onderling tussen de gemeenteraden, die zijn alleen de drie gemeentes, dus Goorle, Oosterwijk en Heelvarenbeek. Misschien heb ik iets gemist, maar ik zou graag willen weten waarom wij niet samenwerken met Dongen. Waarom er die niet bij zit. En er werd een opmerking gemaakt over krapte bij het loket. Die krapte, waar bestaat die uit? Is dat FTE? Zijn het wachtlijsten? Is het geld? Er komt een oplossing in Q3, wordt er gezegd. Maar ik zou daar graag wat meer van willen weten. Dat was hem.
Nou, onze wethouder Financiën schrijft ijverig. Ik heb twee vraagjes. Eén die heeft betrekking op Goorle aan de slag. En die vraag is, hoe zit het met voor wat hoort wat voor mensen die in de bijstand zitten? Want dat hebben we ook in Goorle aan de slag hebben we opgenomen, dat die integenprestaties zouden moeten gaan geven. Dus ik vraag me af in hoeverre we daar nu ook daadwerkelijk iets mee doen. Ik heb net van onze directeur gehoord dat we een nadelig effect hebben van 500.000 euro. Dit is een doorkijkje naar het hele jaar op jaarbasis. Volgens mij was het begrotingsoverschot niet zo erg groot. Betekent dat dat ik nu moet concluderen dat we een flink negatieve positie hebben op de begroting van bijna 500.000 euro. Want we hadden maar een heel klein overschotje. Wat, ik heb het niet bij me wethouden, maar dat hangt me ergens in het geheugen. Wat me dan ook nog verbaast is de onderuitputting. Dat we dat toch maar jaar na jaar blijven houden. En ik heb steeds gedacht dat we nou echt een keer aan het eind van het uitwring Latijn zaten. En die 115.000 euro is notabene hoger dan de tonnetjes die we de afgelopen jaren gehanteerd hebben. Dus de directeur zei terecht, het is maar een ruwe schatting, maar misschien is hij wel erg goed. Dus ik ben daar ook een beetje benieuwd naar. Dat was het.
Ik heb ook een paar vraagjes. De vraag of het leerlingenvervoer, of dat echt een structurele voordeel is van 30.000 euro. En zo ja, hoe heb je dat geflikt? Vind ik knap. De kostendelersnorm. Had ik ook nog een vraagje over de zogenaamde mantelzorgboete. Komt het hier in Goorlen voor dat ouders die inwonen bij kinderen, dat die kinderen dan ook worden gekort? En ik heb nog een opmerking over de BOA, maar ja, dat hoort hier misschien niet thuis. Maar worden die mensen wel, krijgen die een assessment of zo? Want ik hoor uit verhalen dat sommigen echt absoluut niet geschikt zijn voor het vak.
Na zondag misschien een beetje de bouwde uitspraak.
En ja, ik kan me voor, ik hoor van mijn zoon bepaalde dingen, dat ze een chipzak laten vallen en dan krijgen ze gelijk een boete, terwijl ze het op willen rapen van nee, ja, echt van die hele maffe verhalen, denk van klopt dat wel? Dus dat, daar had ik een beetje zorgen over.
Ik heb een opmerking slash vraag over, niet zozeer over de inhoud, want dat ik heb gehoord verloop kan me wel en die begrotingswijziging, een beetje wat Johan zegt, ja, hè, het is vervelend dat we nu ineens diep in de rode cijfers schrijven, maar het is niet anders. Het borduurt ook voort op wat ik bij de voorjaarsnota en ook bij de jaarrekening heb gezegd, en ik ga het nu weer zeggen. Dit is in mijn ogen niet zozeer een bestuursrapportage, het lijkt wel een managementrapportage. Ik hoor de secretaris zeggen, we zijn dit aan het doen, we zijn dit aan het doen, we zijn dit aan het doen, we zijn dit aan het doen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat hier inderdaad hartstikke hard gewerkt wordt. En er is niemand, denk ik, die hier zit die dat tegen zal spreken. Waar ik dan zo benieuwd naar ben, en ik zal twee elementen noemen. Het is al meer genoemd. Ik hoor dat er om het afschaffen van de PV-vergoeding te betalen, is er na motie van de Raad gesneden in het budget voor de uren van de BOA. Maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, is wat aan veiligheid boeten we daar dan mee in? U heeft die motie uitgevoerd. Geef eens aan welke veiligheid we nu te grabben gooien en welk risico we lopen. Hetzelfde geldt. Bij programma 2 moeten er, bij veiligheid moeten er taken bij voor hennep, harddrugstaken. Die gaan er in programma 4 af op het gebied van onder andere milieuhandhaving. En ik lees, wat was het, het uitvoeringsprogramma wordt, ja, daar blijven zaken liggen. Nou, wat blijft er liggen, welk risico lopen we? Geef dat terug aan de Raad, dan kunnen wij de beslissing nemen of we daar geld bij stoppen of de ambitie naar beneden bij moeten stellen. Op deze manier ja, blijft het voortkabbelen en weten we niet waar we mee bezig zijn. En ik denk, ja, ik noem er nu twee, niet bij alle elementen waar we mee bezig zijn, want dat waren er nogal wat, heb ik gehoord welke afwijkingen daarin zitten. Maar ik kan me voorstellen dat dat in voorkomende gevallen, ik heb er nu twee genoemd, zou kunnen leiden tot het bijstellen van de doelstelling. En daar zouden we het volgens mij over moeten hebben.
De vraag ging over de bakenkant en eventueel gesprekken daarover met Tilburg. Daar zou ik het antwoord wel op willen horen.
Dank u. Ik heb een drietal vragen. Ik sta achter het voorstel van de heer Strijbis om eens een keer een fundamentele discussie te voeren over de formatie. Waarbij mijn voorkeur dan niet zozeer zou uitgaan om te gaan kijken waar kunnen we snijden, maar meer de fundamentele discussie. We leggen de lat hier ook in deze gemeente. We vinden dienstverlening aan de burgers vinden we belangrijk. Wat is nou de minimale formatie die je daarvoor nodig hebt? Want het verhaal over de onderhoudputting heeft denk ik ook een relatie met wat de formatie wel of niet aan kan. Dus ja, inderdaad, een fundamentele discussie, die moet denk ik echt gevoerd worden. Ik zou graag iets meer weten, het hoeft niet echt op het laatste detail, wat we de komende maanden mogen verwachten aan voorstellen in zaken de huisvesting van het loket. Want ik vind het nog steeds heel merkwaardig. Je hebt een heel goede voorbereiding gehad van wat je in het kader van de transformaties op je afkrijgt. Maar natuurlijk is er dan ook gekeken wat is de huisvesting die we nodig hebben. En dan vind ik het bijzonder dat je al vrij snel dan tegen ruimteproblemen aanloopt. Er zal ongetwijfeld een goede verklaring voor zijn, maar die heb ik tot dusver nog niet gehoord. En als derde vraag, er is gesproken over de privatisering van de bouwtoets. Ik neem aan dat het gaat om de bouwtoets die plaatsvindt voordat de bouwvergunning wordt verstrekt en niet het hele toezicht op het bouwproces. Ik zou dat graag even en dat met zekerheid willen weten. En daarnaast de vraag, is er een mogelijkheid om het te privatiseren of is het gewoon een verplichting om het op een andere wijze op de markt te gaan zetten? Dat waren mijn vragen. Oh ja, en voordat ik stop. Ik vond het een heel erg prettige manier van bij elkaar komen. Niet alleen omdat ik van tevoren niet een uur bezig was om de stukken te lezen. Maar je gaat toch wat meer onbevangen naar zo'n presentatie toe. En dat vind ik wel prettig. Dus wat dat betreft is het nu reeds een geslaagde avond. En dan moet voor mij de kermis vanavond ook beginnen. Want dat is heel prima.
Oké, er zijn een aantal vragen gesteld en ik stel voor dat ik gewoon begin met beantwoorden. Dat dan de collega's gaan gaan en dat we dan eventueel, wat er eventueel nog meer verduidelijk zou moeten worden, dat we daar dan die tafel ook aan het woord laten. Voor zover dat gewenst en nodig is. Een aantal vragen die vanuit de portefeuille van de burgemeester zijn gesteld, zullen gedeeltelijk ambtelijk beantwoord kunnen worden. Maar soms zit er ook een wat meer bestuurlijk teneur aan. En dan wil ik voorstellen dat we die vragen even parkeren en aan de burgemeester vragen om daar schriftelijk op te reageren. Goed, ten aanzien van... ik ga gewoon hetzelfde rijtje af, lijkt me het handigste. Arnoud Strijbis heeft het over de statushouders als het over mijn portefeuille gaat. Welke bedragen? Nou, het bedrag wat we inschatten op dit moment is zo'n 37.000 euro per jaar dat we aan extra uren zullen moeten inhuren om de verdubbeling zoals je op het staartje zag van het aantal statushouders te kunnen behappen. En dat is ook ongeveer het dubbele van wat we er nu aan uitgeven. Dus het komt niet precies, maar het komt ongeveer met elkaar overeen. Er wordt gerekend 1,5 uur per week per nieuwe statushouder. En dat zijn vuistregels. Over de kwetsbaarheid van de organisatie, ja, dat voorstel, dat denk ik dat dat voorstel is wat waar ze wel Arna Strijbers als Bert Schillekes over gesproken hebben, wat een, denk ik een bestuurlijk karakter heeft, waarvan we even moeten gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Het lijkt me niet verstandig dat we daar nu meteen een college reactie op geven, maar ik denk wel dat het college altijd bereid is om samen te proberen eruit te komen. Zeker, ik begreep ook niet dat de heer Strijbers had van waar moeten we dan gaan snijden. Dat vertaalde meneer Schelkes zo een beetje, maar volgens mij had hij het eigenlijk over ongeveer hetzelfde. Hoe zetten we op de verstandigste manier de formatie in?
Dat is een goede interpretatie, meneer de
Wijk. Ja, dank u wel. Marij de Grote had het over de kostendeelnemersnorm. Is dat een wettelijke verplichting? Ja, dat is een wettelijke verplichting, maar dat wist je al natuurlijk ondertussen. De PG B minder en de jeugdzorg meer. De PGB's minder hebben veel te maken met het feit dat er mensen voor de keuze hebben gestaan in het begin van het jaar om of te kiezen voor PGB of te blijven onder het regime van de wet langdurige zorg, de WLZ. Er zijn veel klanten, als ik dat zo heel oneerbiedig mag zeggen, die ervoor gekozen hebben in de veiligheid van de WLZ, wat een ABBZ-voorziening is, te blijven. De regering heeft daar overigens op gereageerd door een korting daarvoor door te willen voeren. Omdat wij minder aan PGB's uitgeven, wordt er één op één geredeneerd. Dan kunnen we dus ook met een mindere ding. We hebben het daar een keer over gehad in de commissie volgens mij. In ieder geval in de werkgroep hebben we het gemeld. De minister kan dat niet doen voor 2015. De VNG had daar sterk tegen geprotesteerd en heeft vrij snel daar gelijk in gekregen. Je kunt niet gedurende de rit in één keer de spelregels veranderen, was het verhaal. Maar vanaf 2016 wordt dat wel ingerekend. Dat is ook een van de redenen waarom we niet goed kunnen aangeven nu wat de resultanten 2016 en verder gaat worden, omdat dit effect erbij komt. Dat jeugdzorg meer gaat kosten heeft ook, of je dat zo moet zeggen, weet ik niet, gaat in ieder geval zo zijn dat we met de jeugdzorg een grotere kostenpost gaan krijgen, minder uitkering gaan krijgen, gebaseerd op onder andere de meiscirculaire en het feit dat er in het objectief verdeelmodel bepaalde fixaties worden neergelegd, zodat er gezegd wordt, men noemt dat binnen de VNG omschrijft van de rust in de tent brengen, populair gezegd, maar betekent wel dat wij dus een aanname hebben van een bepaalde groei in de kosten en dat daar de komende jaren de rijksuitkering op gebaseerd gaat worden. Daar komen we in detail nog op terug. Want dat is,
maar zit daar dan ook het compaanverhaal in?
Het compaanverhaal is het belangrijkste deel waarom wij een nadeelgemeente zijn. En daarvan zijn de verschillende landelijke politieke partijen bezig, ieder op hun eigen manier een stevige lobby te voeren richting Den Haag. We hebben een heel goed contact inmiddels via onze eigen financiële specialist, inmiddels kan ik wel zeggen, op dit gebied, die met de VNG mensen naar zich aan het zoeken zijn aan hoe we dit op kunnen lossen. Dat wordt overigens vervolgd. Dan zijn meteen al die vragen beantwoord. Mevrouw José.
Appels.
Eigenlijk zou u dat moeten weten, waarom we in het sociale domein met vier gemeenten samenwerken. Maar dat we eigenlijk de samenwerkingsafspraken hebben met drie. We hebben in die afspraken ook van begin af aan gezegd van waar het de voorkeur verdient, zou het anders kunnen. En dit gaat puur over de gezamenlijke inkoop lokale zorg, waar wij resultaatgericht hebben ingekocht. En de andere gemeentes in de regio niet. Die hebben nog traditioneel ingekocht. En Dongen wilde graag bij ons aansluiten, omdat die ook de voordelen van het resultaatgerichte inkopen zagen. Dat was niet zo vreemd, want die hadden dezelfde adviseur als wij. Vandaar dat er vier zijn geworden. In eerste instantie was er wat weerstand bij een van de drie andere gemeentes, omdat die zich nog niet hadden aangesloten. Maar dat is later weer rechtgetrokken, dus dat loopt nou weer goed.
Mag ik daar even op reageren? Want dan
laat de secretaris voorzitten, want anders wordt...
Nee, maar altijd voorzitter ja. Volgens mij.
Nee, maar dan heb ik dan is de vraag niet helemaal correct begrepen. Ik weet natuurlijk als genomen dat er vier gemeentes zijn in de aanbesteding en dat daar een samenwerking is. Maar ik constateer ook dat er onderlinge samenwerking is tussen de gemeenteraden. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder om te zien dat we juist in de aanbesteding en sociaal domein met 4 gemeenteraden werken. En in de onderlinge gemeenteraad overleggen het maar met 3 doen. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Is daar een bepaalde reden voor? Hebben we Dongen überhaupt niet uitgenodigd daarvoor?
Nee, want de afspraken die we hebben gemaakt was Goorle, Hilverenbeek, Oosterwijk.
Okay.
Dat was de afspraak. En door, hoe het met de raden onderlinge gaat, die vraag leg ik graag weer terug bij u. Want daar gaan wij natuurlijk niet over.
Volgens mij gaan er nu 2 dingen door elkaar. De intergemeentelijke samenwerking, hè, om de bestuurlijke zelfstandigheid op middellange termijn te waarborgen. Dus die is breder dan het sociaal domein. Maar die kent de geschiedenis langs Balen-Nassau, Alphen-Kaam, Rijen. Heeft Dongen ook zelfs nog ooit bij betrokken geweest. En volgens mij is het Dongen zelf ooit geweest die heeft gezegd van we gaan ons op Tilburg oriënteren. En toen zijn wij eigenlijk pas bij Hilverenbeek in Oosterwijk terechtgekomen. En als ik lieg, dan hoor ik het graag.
Het klopt.
Maar volgens mij is dat antwoord
helder.
Op de vraag.
Helder, dankjewel.
Oké, de krapte bij het loket bestaat uit meters op het ogenblik. Is de meest acute krapte. Ik kreeg die vraag volgens mij ook nog ergens verder. Ja, van Bert Zellekes ook. Dat komt omdat we veel meer toeloop krijgen en bezig zijn om te proberen alles in goede banen te leiden. Als dat we verwacht hadden. We hadden verwacht veel meer naar buiten te kunnen met de huiskamergesprekken en zo. Omdat we nu voor dit moment een op korte termijn een echt knellend probleem hebben. Komt er ook op zeer afzienbare termijn komt er een voorstel om het in ieder geval tijdelijk op te lossen. En op de langere termijn hebben we een opdracht liggen nog vanuit het bestuursakkoord. Hè, om te kijken wat we doen met het totaal van de plaats en de populatie van het loket. Maar dat hebben we even los daarvan gedaan, omdat we nu een acuut probleem hebben. En dat moet opgelost worden. Het gaat ook over bijvoorbeeld het feit dat we eigenlijk mensen nu werkplekken en spreekkamerplekken op dezelfde plaats hebben. En in het sociaal domein is dat niet altijd wenselijk. Maar nogmaals, daar komen we op terug. Johan Swaans heeft het over Goorle aan de slag en zegt, hoe zit het met het principe voor wat hoort wat? Nou, het principe voor wat hoort wat is dat er weliswaar het vrijwilligerswerk noemen, maar mensen toch wel naar bij contouren de Twerren aan gaan melden op het moment dat andere mogelijkheden uitgeput zijn. Maar het vrijwilligerswerk waar ze dan in terechtkomen zal toch wel vrijwilligerswerk moeten zijn waar ze ook in passen. Dus je moet niet daar een soort gedwongen toestand in zien dat mensen per se dat of dat moeten gaan doen. Maar we vinden wel dat ze inderdaad ook iets voor de maatschappij kunnen betekenen. En dat gebeurt ook af en toe. Ja. Het leerlingenvervoer. Penel, dat is een aanbestedingsvoordeel en dat geldt voor 2 jaar. En het aantal leerlingen, dat fluctueert. Dat kun je niet helemaal van tevoren zeggen. Het enige is, we hebben een aantal jaren geleden, ik denk nou 3 jaar geleden, de kilometernorm opgevoerd, hè, van 4 naar 6 kilometer. Zoals nu in heel de regio van toepassing is. Maar dat effect is geen nieuw effect meer voor dit jaar.
Ja, ik wou even iets toevoegen, want ik heb ook gehoord dat mee bijvoorbeeld projecten start om die leerlingen uit het leerlingenvervoer te halen en ze te begeleiden in het openbaar vervoer. Maar dat is dus niet aan de orde geweest.
Nee, dat is wel iets waar we mee bezig zijn, maar dat heeft hier nog geen effect op.
Okay.
De mantelzorgboete, daar wil ik toch direct nog even aan Niek Hendricks vragen om daar heel eventjes iets over te zeggen. Het is nogal een negatieve benaming, heb ik altijd zelf gevonden. Maar misschien dat niet de kinder is, daar ik eventjes iets verder in zeg. En dan had ik, denk ik, die huisvesting hebben we ook gehad. Hè. De vragen die min of meer bij mij thuis horen, heb ik denk ik wel beantwoord. en de algemene collegevragen.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, met betrekking tot de vragen die betrekking hebben in mijn portefeuille of die van de burgemeester, zal ik zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. En de heer Sperber zei net al van de vragen die we niet kunnen beantwoorden zullen we schriftelijk toelichten. Als we praten over de eerste vraag van meneer Strijbis, heeft u wel gekeken van die 30.000 euro binnen het totale veiligheidsdomein? Dan is het antwoord, daar hebben we naar gekeken. En als u kijkt naar, want de BOA zijn out-of-pocket kosten, hè, dat is geld dat we uitgeven. En als we kijken naar de out-of-pocket kosten binnen het totale veiligheidsdomein, waren die 30.000 euro niet te vinden binnen dat veiligheidsdomein, binnen de out-of-pocket. En vandaar dat we terug zijn gevallen op de BOA's en daar zijn gaan kijken welke uren kunnen we weghalen, zodat we die 30.000 euro kunnen halen. Het tweede punt wat u vraagt is een algemene vraag, de kwetsbaarheid van de organisaties. En daar is, werd ook door de heer Schellekes onder andere gevraagd. En denk ik dat het verstandig is, als je kijkt naar de benchmarking van 2010, dan is, heeft een gemeente van deze omvang 130 FTE's nodig. En wij zitten op 116 FTE's, dus wij zitten onder de benchmarking. En ik zou de discussie graag met u willen voeren op het moment dat de benchmarking van december klaar is. En dan eens kijken waar wijken we af en laten we dan eens om de tafel gaan zitten van waar moeten wij dan eventueel een tandje bij zetten of kunnen we ook helder maken waar we een tandje bij moeten zetten. Maar dat zou mijn advies zijn.
Theo, ik zou dat dan... En ik dacht te merken dat ook Bert dat bedoelde. Volgens mij kun je ook een meer strategische discussie voeren over wat voor type organisatie je bent. Kijk, wij hebben er ooit voor gekozen dat we een vrij slanke organisatie zijn. Dat houdt in dat je sowieso allerlei uitvoerende diensten niet in eigen beheer uitoefent. Nou, ik ben geen organisatiedeskundige. Maar ik kan me voorstellen dat je er allerlei typen in kan kiezen die goed passen op een gemeentelijke organisatie. En dan zou ik dat type discussie willen voeren. Welke organisatie verstandig is om te hebben in de huidige tijd. En of dat dan veel of weinig is ten opzichte van een bepaalde benchmark, ja, dat is slechts een constatering wat mij betreft.
Ja, ik wil daar graag wel een beetje op inhaken, want dat is ook meer hoe ik mijn opmerking bedoelde. Van uiteindelijk moeten wij in de gemeenteraad kiezen van welke lijnen we uitzetten, wat we wel willen, wat we niet willen. En dat is ook het karakter wat wij willen aangeven van waar wij belang aan hechten, welke rol we daarin willen pakken en dergelijke. En ik weet, die benchmark vraagt heel veel, de gemeentesecretaris zei het al, vraagt heel veel tijd om dat in te vullen, omdat het heel lastig te vergelijken is, et cetera. Dat snap ik. Maar dat mondt vaak alleen maar uit dat onder de streep van de ene gemeente heeft zoveel FT en de andere heeft zoveel FT. En dat zou ik de verkeerde discussie vinden. Dan heb ik liever de inhoudelijke discussie daarvoor, van waar we echt behoefte aan hebben.
De aanvulling erop... Ik ben toch wel benieuwd naar de vraag van, als een gemeente met deze omvang en alles wat erbij hoort, het doet met 130, waarom denken wij dan dat wij het met 116 kunnen? Wat is de prijs die we daar inmiddels voor betaald hebben? Bijvoorbeeld in dat via inhuur, maar het meest wezenlijke deel vind ik, laten we zeggen vooruitkijkend, wat is de formatie, wat is het soort organisatie dat volgens ons past bij het ambitieniveau van deze gemeente? En dat is een heel fundamenteel discussie en die kan ook inderdaad gedeeltelijk ook zonder benchmark worden gevoerd.
Het is juist het omgekeerde signaal dan hoe dat vaak door het college is begrepen. Door het college / de portefeuillehouder van dienst, kunnen we nu makkelijk zeggen. Het is juist het tegenovergestelde bericht volgens mij, dat we die kwetsbaarheid naar beneden willen bijstellen. En dat kan door samenwerking, en zo was volgens mij ook de opmerking van de heer Schellekes en van de heer Strijbis. We lezen alsmaar over die kwetsbaarheid, daar moeten we iets aan doen, want dat nemen we serieus. En dat kun je onder andere doen door van type organisatie te veranderen. Met de gedachte, ja, volgens mij is dat ook wat Bert bedoelt, liever een grote organisatie die goed functioneert, die dan iets duurder is, dan een hele slanke die er een potje van maakt. Waarbij ik natuurlijk niet zeg dat dat laatste nu aan de hand is.
Helder, volgens mij is dat zo. Volgens mij kun je elke type organisatie inrichten, passend bij datgene wat je buiten wil bereiken. Ja. Overigens moeten we nog even vertellen dat die benchmark een andere is dan die 5 jaar geleden is gevoerd. En niet een ander, want dat doet Berenschot en dat doen ze dit keer ook. Alleen ze hebben hem anders ingericht. En belangrijk is waarom die nu ook meer tijd kost dan voorheen. Omdat er ook allerlei output cijfers aan worden gekoppeld. Van wat betekent dat nou buiten? He, niet alleen voor de vergelijkbaarheid, maar god, wat levert dat buiten nu op? Dus die, dat maakt even dat die benchmark, denk ik, op zich wel inhoud kan geven aan die discussie. Maar zeker, volgens mij zei Bert dat net ook, je kunt die discussie ook voeren zonder welk type benchmark ook.
Ja, van, zeker.
Wat zou je willen? Hè? Er zijn, ik heb wel eens gezegd, je kunt een gemeente van deze omvang met 25 man sturen. Dat zou kunnen, maar dat betekent dat je geen enkele mens meer hier in huis hebt die nog op inhoud iets zou weten. Dan kop je het allemaal in, dat kan.
Kijk, en met name alle ontwikkelingen die gaan zijn. We hebben nu het sociale domein een enorme hap. Ik hoor hier gelukkig iets over privatisering van de bouwtoets. Dat is ook weer een totale omwenteling in dat domein die ertoe kan leiden dat je kiest voor een andere organisatie. Dus dat lijkt me binnenkort een tijdig moment om daarover te discussiëren.
Je kunt overigens meer privatiseren, wat ik net al zei, dan alleen de bouwtoets. Je kunt heel veel delen zeg maar, van je organisatie privatiseren. De vraag is, zeg maar, wat ik net al zei, je kunt met 20 of 25 mensen een hele organisatie, ik denk dat je heel de gemeente Eindhoven maar zo, met 100 man zou kunnen besturen. Dat zou wel kunnen, of kunnen, maar dat betekent dat je alles moet inkopen. Ik bedoel, dat je dus niemand, dat je alleen nog maar contractmanagers hebt rondlopen, bij wijze van spreken. Nou, en dat is maar wat je daarmee wil.
Als ik mag, we hebben volgens mij 2 jaar geleden hebben we een heel slap aftreksel van een zogenaamde kerntakendiscussie gehad. Ik weet niet of ze dat nog kunnen herinneren, maar dat ging eigenlijk over deze vraag. En toen zijn we niet tot de kern doorgedrongen, naar mijn smaak. Want wat voor een type gemeente wil je zijn? Is dat een regiegemeente of is dat een gemeente die een heel ander visie heeft op eigen werkgelegenheidsbeleid en dingen veel meer bij zichzelf houdt? Dus daar kun je allerlei modellen voor kiezen. En naar mijn smaak kun je dat niet even op korte termijn doen, want dat vraagt een hele fundamentele voorbeschouwing, een hele fundamentele inventarisatie van mogelijke standpunten en gevolgen. En ik verwelkom de discussie, maar dan zou die ook overeenkomstig een voorbereiding verdienen. En dan op zijn vroegst dieper in het najaar pas aan de beurt kunnen komen. En alles wat eraan vooraf gaat, als we zeggen te doen in september even, dan is het een slap aftreksel.
Nee, maar dat bedoelde ik ook met binnenkort. Ik zat ook aan een jaar, anderhalf jaar. Ik doe dit al zo lang dat anderhalf jaar al binnenkort is. Ja.
Ja, dankjewel. Ik ga dan even verder met de vraag van mevrouw De Groot. Die lagere opbrengst, huuropbrengst, dat heeft te maken met Humanitas, die de BSO-locatie bij Boskens, bij de regenboog, heeft opgezegd en waar die nu is ondergebracht bij de school. En dus betalen ze ons geen huur meer en betalen ze nu huur aan de regenboog. En dat is één.
Dus dat is structureel?
Dat is structureel.
Leegstand.
En er is ook een structurele verlaging van de GGD. De GGD die betaalde 130 euro per vierkante meter. En die zei, als ik kijk in mijn omgeving kan ik voor 150 euro ergens anders een locatie vinden binnen Goorlen. Dus ik wil een huurverlaging hebben. En anders ga ik naar een andere locatie toe. En dan heb ik nog meer kapitaalverlies. Dus we hebben hun 8000 euro korting gegeven. En dan betalen ze nu een huur van 130 euro per vierkante meter. En dat is volgens benchmarking, dus in de omgeving, nog vrij hoog. Maar daar gingen ze mee akkoord. Dat is een keus.
Maar het is dus
en aan de andere kant op dit moment...
Structureel tekort.
Zegt u? Dat is ook structureel.
Structureel tekort en leegstand.
Ja. En aan de andere kant, als u de kranten leest, dan ziet u ook dat de kinderorganisaties op dit moment behoorlijk te kampen hebben met onderbezetting van kinderen. Dus ik verwacht nog meer problemen op dat terrein.
Dat mag ik natuurlijk wel zeggen. Dat wisten we natuurlijk van tevoren dat we voor leegstand aan het bouwen zijn. Dat wisten wij.
Daar is een partij geweest die daar uitgebreid over gesproken heeft in de vorige raad.
En er was er ook een die daar nogal op tegen was.
Ik geef even aan dat wat ik nu zeg is al gaande, dus u wordt binnenkort daar nog wel over geïnformeerd. De heer Zwaans vraagt het nadelige effect van die 544.000 euro. Dat bestaat uit twee componenten. Component 2014 en component 2015. En ik kijk even naar de ambtenaar. De component 2015 is 330, dacht ik, hè? Dus 330 en de andere component is 2014. En het heeft te maken met gewoon, het Rijk geeft omdat er geen salarisverhogingen zijn geweest en ook geen indexering zijn geweest, heeft het Rijk veel minder loonkosten. En u weet, samen de trap op, samen de trap af. Dus zij hebben, en ook veel meer, minder geld uitgegeven. Dus zeiden ze, nou oké, wij hebben minder uitgegeven, dus je krijgt gewoon deze kortingen. Daar kunnen wij niks aan doen. En het andere punt was uw vraag met betrekking tot de onderuitputting. Als ik even gewoon dat wij dit durven te stellen, heeft te maken met gewoon een vorm van efficiëntie. Ieder ambtenaar is echt doordrongen van we moeten het zo goedkoop mogelijk doen en niet meer geld uitgeven dan strikt noodzakelijk is. En als ik dan over 300 producten praat, onze begroting bestaat uit 300 producten, dan vinden wij het verantwoord om daar gemiddeld zo'n €500 per product, en de een heeft wat meer en de ander heeft wat minder, om daar €150.000 te durven in te boeken dat we die weer gaan halen. En dat heeft te maken met gewoon ook de houding en attitude van onze ambtenaren om het zo goedkoop mogelijk te doen.
Maar Theo, als ik Theo mag zeggen, maar dat waardeer ik ook zeer, dat begrijp ik ook wel. Alleen het verbaast me dat we dat jaar in jaar uit, ik dacht dat die ambtenaren al 100% efficiënt werkten, ja. Maar kennelijk zit daar toch nog een rek in.
Maar u weet, wij kopen zorgvuldig in, en gezien ook de crisis heeft u ook kunnen merken, dat weet u net zo goed vanuit uw klanten, dat de klanten goedkopere dingen aanbieden dan daarvoor. En dat boeken wij netjes in als een onderbezettingsresultaat of een onderuitputtingsresultaat.
Maar dan mijn andere vraag. Het tekort van 500.000 splitst nu, dat volg ik ook. Maar dat betekent dat de stand van onze begroting 2015 nu negatief is.
Onze stand van onze begroting zoals die nu is, met de wetenschap van de kennis en nu, hè, ik weet niet wat de septembercirculair gaat doen, is €486.000 negatief.
Dat wilde ik graag horen.
Nou.
Dat ik daar blij mee ben. Niet dat ik daar blij mee ben, maar ik had daar eigenlijk graag daar op de presentatie gezien.
Dat stond er niet.
Dat stond er niet. Dan hebben jullie het niet goed gevolgd.
Er stond wat het negatieve resultaat is van deze buurrap. En de heer Swaas bedoelt, we hebben bij de begroting volgens mij een positief resultaat. Ik meen van 20.000 of €30.000. €11.000.
Maar nog één, volgens
en als je
mij
dat van elkaar af hebt, kom je op min 490.000. Ja,
maar dan ga ik heel flauw doen, een begroting kun je nooit meer aanpassen, dus het hebben over een resultaat.
Volgens mij gaan we over 2 weken de begroting aanpassen. Toch?
Er komt gewoon een begrotingswijziging en daar zal geadviseerd worden om het mogelijke resultaat van last van het AWR te brengen, zoals we ook positieve resultaten ten gunste van het AWR brengen. Even kijken, daar hoef ik niet door te antwoorden. De BOA heb ik op geantwoord. Maak het dan die jij, hè? Even kijken. Nee, dan denk ik dat ik alles beantwoord heb.
Ja, er liggen nog een paar vraagjes voor mij open. Arnold Strijbis die vraagt naar de kwaliteitscriteria van VTH. Het gaat inderdaad over hogere eisen die gesteld worden aan de mensen die de vergunningen verlenen. Even heel plat gezegd, het Rijk is van mening dat wij voor een cashier iemand met een hbo-opleiding moeten aantrekken. De eerste regelgeving die duidde erop dat die kwaliteitscriteria gewoon vanuit het Rijk van bovenaf opgelicht zouden moeten worden. Nu is de stand van zaken zo dat we daar zelf een verordening voor moeten gaan opstellen. Maar die kwaliteitscriteria die blijven wel gelden. We zoeken erin de samenwerking met Hilvarenbeek, Oosterwijk en Lood op Zand, omdat we een aantal dingen samen kunnen. Maar het risico zit hem hierin dat het best zo zou kunnen zijn dat de vergunningverlening die nu door een bepaald type ambtenaar wordt uitgevoerd, dat straks niet meer kan, dat we daar hoger gekwalificeerde mensen voor moeten aantrekken. Dus het is ofwel een kwestie van her- en bijscholen of van andere mensen aantrekken. Dus daar zit het risico in.
Maar dan gaat het toch alleen om vergunningen die van Rijkswegen moeten worden verstrekt?
Het gaat over alle vergunningen. Misschien daarop aansluitend de vraag van Mark van Oosterwijk over het risico bij de milieuhandhaving. We hebben natuurlijk al een aantal keren ook in de commissie en in de raad aan de orde gehad dat door de meerdere capaciteit die gevraagd wordt door de waan van de dag, handhaven op drugsafval, op hennepkweek en dat soort zaken, dat de toezichtstaken van programma 4, met name het bouwtoezicht, dat in het gedrang komt. En Ik kan een voorbeeld noemen. Het is goed gebruik als bijvoorbeeld een vloer gestort wordt bij een nieuwbouw, dat vooraf gewoon even ter plekke gecontroleerd wordt of de wapening in orde is. Dat toezicht heeft gewoon te maken met de veiligheid van de bouw. Daar komen we niet aan toe. En dan kan het zo zijn dat er zich uitwassen voordoen, zoals laatst bij de Robertsalei, dat je pas in een laat stadium kunt constateren dat er zaken niet in orde zijn. Nou, dan kun je alsnog een bouwstop opleggen, maar dan zijn er al zaken gebeurd als je in een vroeger stadium had kunnen ingrijpen, dat je geen kapitaalsvernietiging had gehad. Dus dat is wel degelijk een risico wat we lopen door dit soort taken wat in het gedrang komt. Ja, en dat heeft denk ik dan ook weer te maken met de vraag van Bert Scherlik, is de privatisering van de bouwtoets. Dat is inderdaad een verplichting die van Rijkswegen wordt opgelegd. Het zal zo zijn dat bij de vergunningverlening er niet meer door de gemeente gecontroleerd wordt of het constructief allemaal in orde is en dat soort zaken. Nee, dat wordt door een private onderneming die weliswaar gecertificeerd moet zijn, wordt dat getoetst. Het houdt wel in dat de deskundigheid die wij daar nu voor in huis hebben, dat die wegvloeit. Die mensen gaan waarschijnlijk naar de private sector. Dat gaat bij 1 januari 2017 gebeuren. Maar het kan best zo zijn dat bij de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2018 wij diezelfde deskundigheid ook weer nodig hebben. En ook hebben we die deskundigheid vaak nodig bij het toetsen van een bouw. Dat zijn diezelfde ambtenaren die toezichthouders dan weer moeten adviseren. Dus daar zit de spagaat waar we in ons bevinden. En dan meneer Van Baal, de bakerstand van zaken. We hebben het laatste half jaar intensief overleg gevoerd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het ziet er naar uit dat we tot overeenstemming komen. Er moeten nog een paar punten op de i gezet worden. Als dat allemaal gaat lukken, dan zullen we dat gaan uitwerken in een intentieovereenkomst. In onze planning zit dat wij in september of in oktober gelijktijdig met Tilburg de Raad daarover zullen informeren. Als het allemaal loopt, dan zal er uiteindelijk in december een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de beide raden, wat voorziet in een stuk herindeling. En dan zal die herindeling zal dan daadwerkelijk per 1-1-2017 zijn beslag krijgen.
Dan wil ik voorstellen dat meneer Hendricks nog even iets komt vertellen over de vraag die nog open stond van mevrouw Kriet.
De vraag ging over de mantelzorgboete. Dat is de term die landelijk hanteerd wordt voor de verlaging van de AOW-uitkering. Voor AOW'ers die hun woning delen met anderen. De invoering daarvan is overigens volgens mij uitgesteld tot 1 januari 2018. In de participatiewet is de kostendelersnorm per 1 januari 2015 ingevoerd. En die biedt ook geen ruimte voor individueel maatwerk. Dus op het moment dat iemand een beroep doet op bijstand en ik kan de woning delen met meerderjarige personen, dan wordt de uitkering daarop aangepast.
Dankjewel.
Ja, ik heb al een paar keer gezegd, ik ben geen voorzitter, maar ja, ik doe, iemand moet het toch maar een beetje leiden, krijg ik zo langzaam aan het gevoel. Zijn er nog vragen die nog niet beantwoord zijn of onvoldoende beantwoord zijn? Kijk maar even rond of dat het geval is.
Nee, ik heb geen vraag meer, eigenlijk meer
een opmerking. Je bent volgens mij de enige, maar ik kijk even rond, want anders wordt het een
opmerking, ja, of nou, eigenlijk een compliment, want wat Guus van de Putnecht zegt, dat is precies de informatie die ik graag zou willen hebben. Namelijk, dit kunnen we minder doen en dan gaan we dit dus niet doen en mogelijk heeft dat dit en dit risico. Nou, dat is precies het type informatie wat ik graag zou willen zien in, ja, in ieder verantwoordingsdocument waar we het over hebben. Dat was het.
Oké, duidelijk. Waarvan, of ik wil zeggen, waren er nog andere vragen? Niet meer? Volgens mij kunnen we het daar dan bij laten. Dan dank ik maar iedereen voor de komst. Bedankt.
Bedankt voor het leiden van deze vergadering.
Er is nog iemand die iets wil zeggen, begrijp ik. Wethouder Van der Heijden?
Volgens mij staat er nog een agendapunt.
Staat er een agenda.
Ik heel kort iets zou zeggen over de stand van zaken van de begroting.
Is inderdaad, in de uitnodiging is verwoord dat er, als u nog heel kort bij wordt gepraat, kan worden gepraat of vragen heeft over de stand van zaken van de begroting.
Ik zal
heel dat daar kort, nu ruimte voor is.
Ik zal heel kort zijn. De informatie is dat we, zoals het er nu uitziet, op basis van alle informatie die we hebben, kunnen wij een sluitende begroting aanbieden. Dus wat dat betreft denk ik dat wij voor 2016 dat kunnen aanbieden. Enkele punten wil ik wel er even bij noemen, dat de algemene uitkering 2016 weer een klein plusje kent. Zo ziet u maar kaststelsel en het algemeen batenstelsel dat ons iedere keer in de wielen rijdt. Hè? Dus dan wordt algemeen, u weet, het Rijk mag terug, 3 jaar terugrekenen. Vandaar dat we iedere keer verrast worden van het Rijk die met kaststelsel boeken ze alles naar het boekjaar waar ze te trekken hebben. En hebben ze een plusje, dan krijgen we wel bij. Dan kwamen ze tekort in dat boekjaar, dan krijgen wij weer minder. Dus dat is dat kaststelsel ten opzichte van batenlastenstelsel. De wonenmarkt trekt aan. En dat betekent dat wij een hogere leases gaan verwachten in 2016. Dus dat speelt ons in de kaart. We hebben de rekenrente nu verlaagd van in de voorjaarsnota 3%, die hebben we nu verlaagd naar 2,75%. Wij denken dat dat verantwoord is. De algemene tenuur is dat de rente nog laag zal blijven. En de verwachting van de kennende specialist is dat die de komende aantal jaar nog wel wat laag zal blijven. We hebben daarvoor overleg gehad met de provincie, om te kijken of de provincie ons wilde volgen. En die zegt, het is verantwoord om die rekenrente naar 2,75 te brengen. Dus dat geeft ons ook weer wat ruimte. Verder, de afvalstofheffing, de houden op de inflatie van 0,75%. De OZB volgt de inflatie van 0,6%. De rioollasten, die volgt de normale inflatie plus de 2,3% die u als raad bij de VGRP besloten hebt. Dus wat dat betreft zullen de lasten voor de burger niet veel stijgen. En we hebben rekening gehouden met de kapitaalslasten voor de renovatie van de Haspel. U weet, de vorige raad heeft gezegd, of de Haspel gaan we renoveren voor tenminste 10 jaar, dat die 10 jaar veilig goed mee kan. En die kapitaalslasten hebben we ook meegenomen al in de begroting. Dus dan komen wij toch op een klein batensaldo uit.
Nou hebben we echt alles gezegd.
Volgens mij ook. Dan nogmaals bedankt.